Elba. Het klonk ver, het klonk klein en het klonk saai. Marta zuchtte diep en keek naar buiten. Ze reden over de autostrada, de Italiaanse snelweg. Soms zagen ze in de verte de zee, maar meestal reden ze tunnel in, tunnel uit. Tussen de tunnels waren viaducten. Bijna nergens volgde de weggewoonde berghelling. Ze moesten nog een hele dag rijden voor ze eindelijk bij de boot waren die hen naar Elba zou brengen. Waarom moeten we eigenlijk helemaal naar Elba, mopperde Marta? Kunnen we hier niet van de snelweg af en naar het dichtstbijzijnde strand gaan? De zee hier of de zee daar, dat is toch hetzelfde en zand is zand. Elba is niet alleen zand en zee. Elba is anders, antwoordde haar moeder, een wereld apart. Zoiets heet een eiland, merkte Mark op. Hij deed alsof hij sliep, maar zijn oren stonden kennelijk wijd open. Texel is ook een eiland, zei Marta, een wereld apart met zee en strand. Wat je ver haalt is lekker, pop, haar vader grinnikte. Hoe langer je moet rijden om ergens te komen, hoe mooier het is als je er eindelijk bent. Noem me geen pop, schreeuwde Marta. Ik haat het als je me pop noemt. En ik haat het om dagen achter elkaar in de auto te zitten. En ik haat Elba. Ga slapen, zei Mark. Dan merk je er niets meer van. Hij zakte nog iets verder opzij en legde zijn hoofd tegen het raampje. Hij deed zijn ogen weer dicht. Marta draaide haar rug naar hem toe en zakte ook wat verder onderuit. Slapen, als dat zou kunnen. Zonder veel hoop deed ze haar ogen dicht. Toen ze weer wakker werd, reden ze over een kaarsrechte weg vlak bij de zee. We zijn er bijna, zei haar moeder opgewekt. Ze naderde een stadje. Het stinkt hier, zei Mark. Marta kneep haar neus dicht. Je ruikt Elba, neuzelde ze. Dat is Elba niet, dat is de ertsfabriek, vertelde hun vader. Ik was vergeten hoe lelijk de haven van Piombino is. Moeten we hier vannacht slapen in deze vreselijke stank? Vroeg Marta. We kunnen eerst naar de haven rijden om te zien hoe laat we over kunnen steken, stelde haar moeder voor. Haar vader knikte en volgde de bordjes Porto. Ze hadden geluk. Er lag een boot klaar voor vertrek. Daarop was nog plaats voor hun auto. 20 minuten later stonden ze op het dek te kijken naar de vuile fabriek, die er vanuit zee eigenlijk nogal schilderachtig uitzag. Ze voeren de haven uit om een landtong heen. Plotseling zagen ze het stadje Piombino, zoals het er eeuwen geleden uit had gezien. Lieflijk, zonder stinkfabriek, koesterde het zich in de gele avondzon. Het water van de zee was donkerblauw. In de verte lag Elba, wazig, bergachtig, geheimzinnig. Ik geloof dat ik Elba toch niet zo heel erg haat, dacht Marta. Wacht maar af tot je er bent, zei Mark. Vanuit de verte zien alle eilanden er geheimzinnig en mooi uit. Hij wist, zoals altijd, precies wat ze had gedacht. Hun moeder staarde zorgelijk in de blauwe verte. Ik hoop dat we een hotelletje kunnen vinden als we aankomen, want het appartement dat we hebben gehuurd is pas vanaf morgen vrij, zei ze. We kunnen altijd nog onder de blote hemel slapen. Hun vader bleef optimistisch. Ik hoef niet te slapen, meldde Marta. Ik heb onderweg al genoeg geslapen. Maar ik niet. Ik ben moe, zei haar moeder. En ik ben te oud om als een zwerver de nacht door te brengen op een strand. Misschien kunnen we terecht in dat hotelletje waar we vroeger eens hebben geslapen, zei hun vader. Zijn jullie al eens op Elba geweest? Vroeg Mark verbaasd. Waarom hebben jullie dat nooit verteld? Als jullie er al eens geweest zijn, waarom gaan we er dan weer heen? Wilde Marta weten. Ho, ho, hun vader onderbrak de stortvloed van vragen. We zijn er toen maar heel kort geweest en we hebben er gewoon nooit aan gedacht om dat te vertellen. We hebben goede herinneringen aan ons uitstapje naar Elba, voegde hun moeder eraan toe. En jullie hoeven niet alles te weten. Marta en Mark keken elkaar aan. Ze grijnsden. Het was zeker toen jullie verliefd waren, vroeg Mark. Zijn vader schraapte zijn keel. Het was inderdaad in een ver en grijs verleden, gaf hij toe. Een roze verleden, verbeterde hun moeder. Wat deden jullie toen jullie verliefd waren, vroeg Marta. Zoenen en zo? Onder andere. Hun vader grinnikte. En handjes vasthouden en uren naar de maan kijken. En wat nog meer, hield Mark aan. Dat gaat je niks aan, wijsneus, antwoordde zijn moeder. Ze keken naar een witte boot die hen tegemoet kwam varen. Op de romp was een enorme blauwe walvis geschilderd, net als op hun eigen boot. Hij heette niet Moby Dick, maar Moby Baby. De grote blauwe walvis had een roze reuzenspeen in zijn mond. Hun moeder zette de boot op de foto. Onze eerste foto van Elba, zei ze, en inderdaad zag je op de achtergrond het eiland nu al redelijk scherp. Het was bergachtig. Vanuit zee rezen steile rotsen op, wat hoger werden de rotsen groen. Er groeide iets korts en stekeligs, huizen zagen ze niet en ook geen bomen. Wat een kale troep, zei Mark, is dat hele eiland zo kaal? Nee hoor, antwoordde zijn vader. Er zijn kastanjebossen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen. En er zijn hele stukken die ze macchia noemen. Het is een dicht, bosachtig soort struikgewas waarin boeven en tuigen zich kunnen verschuilen als ze worden gezocht door de politie. Die kastanjebossen zijn geplant door Napoleon, vertelde hun moeder. Napoleon, wie is dat? Vroeg Mark. Napoleon was een Franse soldaat die generaal werd en zichzelf tot keizer kroonde. Hij veroverde half Europa voor hij gevangen werd genomen en verbannen werd naar Elba. Het was een heerszuchtig type. Hij wilde heel Europa bezitten. Is hij dood? Vroeg Martha. Al eeuwen, zei haar moeder, en hij is maar 9 maanden op Elba geweest. Net lang genoeg om die bossen te planten, wegen aan te leggen en een strontophaaldienst te organiseren. Een strontophaaldienst? Hadden ze dan geen wc's? Geen wc's en ook geen riolering. Vooral in de steden gooide iedereen zijn pispot gewoon leeg uit het raam. In die tijden was het riskant om over straat te gaan. Voor je het wist, werd je overgoten met de uitwerpselen van je stadsgenoten. Joepie, wat zal dat hebben gestonken, zei Mark. Vast nog erger dan die ertsfabriek in Piombino. Dat was ook de reden dat Napoleon onmiddellijk besloot om alle stront op te halen. Iedereen moest verplicht betalen en meedoen. Slimme man, die Napoleon, zei Martha. Geniaal was hij zeker, zei haar vader. Zijn soldaten droegen hem op handen. Maar de gemiddelde Europeaan beschouwde hem als de vijand, een meedogenloze veroveraar. Hij ging zeker gauw dood, vroeg Mark. Helemaal niet, antwoordde zijn moeder. Waarom denk je dat? Nou, omdat hij maar 9 maanden op Elba was. Zijn moeder lachte. Na 9 maanden ging hij niet dood. Hij ontsnapte van Elba met een boot vol kanonnen en soldaten en hij ging meteen vrolijk verder met oorlog voeren. Jammer genoeg voor hem verloor hij de slag bij Waterloo en toen werd hij verbannen naar Sint Helena. Dat eiland ligt midden in de oceaan tussen Afrika en Zuid-Amerika. Zelfs nu nog komt er maar 2 keer per jaar een boot, dus je begrijpt dat hij daar vandaan nooit heeft kunnen ontsnappen. Wat zielig, zei Martha. Zo zielig is het nou ook weer niet, zei haar vader. Het was geen lievertje, die Napoleon. Dat hotel waar we de vorige keer hebben geslapen, dateert uit die tijd, vertelt hun moeder. Spannend, vond Mark. Misschien spookt hij daar nog rond. Ik blijf vannacht wakker. Ik ook, riep Martha enthousiast. Moeten we jullie wakker maken als hij verschijnt? Laat ons alsjeblieft slapen, gromde haar vader. Je moeder en ik zijn niet echt dol op spoken. De boot voer een baai in. Aan alle kanten zagen ze nu land met groene bossen en witte huizen. Ze gingen recht op een havenplaats af, Porto Viraio. Het stadje spiegelde zich in het water en het had aan elke kant een fort met een verdedigingstoren. Het duurde even voor ze de boot af konden rijden. Ze parkeerden de auto buiten de stadsmuren. De koffers lieten ze in de auto. Te voet gingen ze door de stadspoort. De straatjes waren vol mensen en precies toen ze onder de poort uitkwamen, gingen de lantaarns aan. Het was net feestverlichting die speciaal voor hen werd aangestoken. Ze hadden geluk. In het oeroude hotelletje vlak naast de kerk was nog een kamer vrij. Het was eigenlijk een kamer voor 3 personen, maar de bazin van het hotel zette er een opklapbed bij, waardoor ze allemaal een plekje hadden om te slapen. Al was er bijna geen ruimte meer over om te lopen. Ze haalden de koffers op, aten in het restaurant dat bij het hotelletje hoorde en gingen naar bed. Bert en Betty sliepen meteen. Martha luisterde naar hun ademhaling. Mark was nog wakker. Nog even en hij zou uit bed stappen. Martha duwde de lakens van zich af. Tegelijk met haar broer kwam ze overeind. In het donker zag ze zijn ogen glinsteren. Ze stonden op, zo stil als muisjes kleedden ze zich aan. De oude houten vloer kraakte toen ze naar de deur slopen. De sleutel maakte ongelooflijk veel lawaai in het slot. Hun moeder mompelde wat en draaide zich om, maar ze werd niet wakker. Ze stapte de donkere gang in en trokken de deur achter zich dicht. In de kamer was er nog licht geweest van de straatlantaarns, maar op de gang was alleen de zwakke gloed van de lichtknopjes en een bordje waarop stond Usita, wat uitgang betekende. Martha aarzelde. In gedachten overlegde ze met Mark of ze op het lichtknopje zou drukken. Het was veel prettiger om door een verlichte gang te lopen, maar het was natuurlijk minder geheimzinnig. Ze besloten om de gang donker te laten. Achter elkaar slopen ze over de gangloper in de richting van de trap. Onder het tapijt kraakten de oude planken bij elke stap die ze zetten. In sommige kamers klonk gesnurk. Bij één kamer hoorden ze de tv en er was een lichtkier onder de deur. Er waren ook kamers die onbewoond leken, zo stil was het er. Bij de trap aarzelden ze. Toen gingen ze omhoog. Op de tweede verdieping was precies zo'n gang als op de eerste waar hun kamer was. Er was niemand te zien. Ze luisterden. Van boven kwam een zacht gemompel. Ze slopen verder omhoog. De trap werd smaller en draaide. Ze kwamen op een zolderverdieping. De gang had een schuin plafond en maar aan één kant kamers. Het gemompel kwam van een kamer halverwege de gang. Ze slopen erheen. Mark boog voorover en gluurde door het sleutelgat. Zodra hij genoeg had gezien, maakte hij plaats voor Martha. Ze zag een klein kamertje waarin een eenpersoonsbed, een kast en een stoel stonden. Op het bed zaten twee mensen, een jonge vrouw, Martha herkende haar, ze werkte in de keuken van het restaurant, en een jonge man. Op de stoel zat een oude heer, heer was echt het woord dat bij hem paste. Hij droeg een keurig pak en een stropdas. Zijn grijze haar was naar achteren gekamd. De twee mensen op het bed spraken Italiaans met elkaar, maar toen de jonge man zich tot de heer wendde, sprak hij Nederlands. Wat zoekt u precies? Vroeg hij. Martha was zo verbaasd dat ze overeind schoot. Mark nam onmiddellijk haar plaats in bij het sleutelgat. Ik wil bijzonder gesteente, hoorde ze de heer zeggen. Ik heb een schitterende collectie en alleen ontbrekende stukken zijn voor mij de moeite waard of iets wat nog mooier is dan wat ik al heb. De jonge man knikte. Ik begrijp het, antwoordde hij. Ik zal het doorgeven aan onze gids, maar u begrijpt dat bijzondere stukken wel duurder zijn dan gewone. Toch niet zo duur als bij de officiële handelaren, vroeg de heer. Als de prijs te hoog is, heeft het geen zin om risico te lopen. Dan kan ik beter bij een winkel kopen. En ik wil de stukken zelf zoeken en vinden. Is dat te regelen? Terwijl Martha stond te luisteren, dwaalden haar ogen door de gang. Boven de trap hing weer een verlicht bordje Usita. Maar aan het andere eind was de gang stikdonker. Opeens hoorde ze dat er in het kamertje iemand opstond en naar de deur liep. Tegelijkertijd siste Mark wegwezen. Of misschien dacht hij het alleen maar. Martha schoot weg naar het donkere eind van de gang, Mark rende in de richting van de trap. Later kon ze niet zeggen waarom ze precies die kant op was gehold. Net toen ze dacht dat de gang doodliep, zag ze een donkere inham waarin ze zich snel verstopte. Ze hoorde de deur van het kamertje opengaan. Iemand riep iets in het Italiaans en stoof naar de trap achter Mark aan. Uit het gestommel maakte Martha op dat haar broer gepakt werd. Laat me, begon hij, maar degene die hem te pakken had, deed iets voor zijn mond. Daarna klonk er alleen nog een dof gemompel. Voorzichtig gluurde Martha om de hoek, precies op tijd om te zien hoe de jonge man Mark naar het kamertje sleurde. Hij hield zijn hand op Marks mond gedrukt. Eén moment lang stond ze op het punt om erop af te stormen om haar broer te helpen, maar toen bedacht ze zich en bleef waar ze was. De anderen waren met z'n drieën. Het was helemaal niet zeker dat het zou lukken om Mark te bevrijden. Het was veel waarschijnlijker dat zij ook gepakt zou worden. Daarom bleef ze waar ze was en sloop pas naar de deur toen die al een tijdje dicht was. Ze vroeg zich af hoe de anderen binnen in het kamertje hadden geweten dat ze werden afgeluisterd, want ze wist zeker dat zij en Mark geen geluid hadden gemaakt. Misschien hadden ze een oog zien glinsteren achter het sleutelgat. Zoiets moest het zijn. Voorzichtig bleef ze naast de deur staan. Ze hoorde de jonge man druk in het Italiaans praten tegen de vrouw. Daar dwars doorheen riep de heer in het Nederlands, stilte, wees alsjeblieft stil. Hoe heet je? Vroeg hij toen het stil was geworden. Mark zweeg. De jonge man zei weer wat in het Italiaans, maar de heer viel hem ongeduldig in de rede. Die jongen is geen Italiaan, zei hij. Hij ziet eruit als een Noord-Europeaan, een Nederlander, een Belg of een Duitser. Het lijkt me geen Engelsman, maar dat weet je nooit zeker. What is your name? Wie heißt du? Vroeg hij in twee talen. Er der til elektrische barbermaskiner, zei Mark. Martha proestte het bijna uit van het lachen. Het was Deens wat Mark sprak en het betekende, zijn er stopcontacten voor elektrische scheerapparaten? Ze hadden dat zinnetje gevonden in de talengids voor toeristen die hun ouders altijd meenamen op reis. Het is een Scandinaviër, zei de heer, een Zweed of een Deen, dat weet ik niet precies. Maar hij heeft ons dus niet kunnen verstaan. Laat de jongen maar gaan. Je hebt hem de schrik van zijn leven bezorgd en als hij toch niet weet wat we hebben besproken, dan is hij ook niet gevaarlijk voor ons. Ma vitra in de bol, zei Mark stellig. In gedachten vertaalde Martha het. Mogen we vuur maken? Ja, ja, zei de heer, het is wel goed. Hij pakte Mark bij zijn schouder en duwde hem naar de deur. Wegwezen, jongen, zei hij, en kom hier niet nog eens luistervinkje spelen, want dan zullen we heel wat minder vriendelijk zijn. Een minuut later stond Mark op de gang. Het ging zo vlug dat Martha niet eens de tijd had om zich te verstoppen. Gelukkig zag ze alleen de arm van de heer die haar broer naar buiten duwde voor de deur weer dichtsloeg. Bijna barstte ze in lachen uit toen ze elkaar aankeken. Op hun tenen gingen ze terug naar beneden. Zachtjes deden ze de deur van hun kamer open en slopen naar hun bedden. Hun moeder draaide zich om en vroeg slaperig, zijn jullie wakker? Ik ben naar de wc geweest, fluisterde Mark. Oh, zei zijn moeder wel te rusten dan. Ze draaide zich om en sliep weer. Zo stil mogelijk kropen ze in bed. Ze lagen nog heel lang wakker en vroegen zich af wat ze precies hadden gehoord daarboven bij het zolderkamertje. Het was iets over gesteente, maar wat voor gesteente? Bijna gelijktijdig viel de tweeling uiteindelijk in slaap.